Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Eindeloos aan het woelen en draaien in de nacht. En hou je je partner wakker? Het kan zomaar zijn dat je toe bent aan een nieuw bed. Gelukkig geeft Emma Sleep je nu 10% extra korting met de code RELATIEVRAGEN. In hoofdletters. Op bijvoorbeeld de Emma Super Slaapbundel, waar je het bed gratis bij krijgt. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
Ik ben ook wel eens jaloers en dat betekent niet dat ik mijn partner niet vertrouw.
Maar dan ligt het er ook aan op welk gebied, hè? Want dan hebben we het over vertrouwen. En vertrouwen, ja. Dat betekent dat je op iemand kan bouwen, op iemand kan steunen, met iemand iets op kan bouwen, samen kan groeien. Dat is wat vertrouwen is.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl, better toys, greater joys.
Hallo allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren en kijken trouwens. Voor de mensen die nog niet weten dat we ook een video maken van deze podcast. Een
compilatie, ja?
Ja, een compilatievideo van de hele aflevering komt altijd op YouTube. Superleuk dat jullie dus luisteren en kijken naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit.
En superleuk dat de afgelopen week al jullie Spotify-lijstjes vandaan voorbij kwamen.
Ja, wij krijgen heel veel berichten op Instagram van mensen die onze podcast luisteren. En nu zijn natuurlijk al die Spotify-wrapped dingetjes gaande waar ik niks van weet, want ik heb geen Spotify.
Ja, ik heb dus wel Spotify en Ik ben daar altijd echt dol op.
Oh, echt?
Maar ik krijg elke keer dat de pagina niet kan laden.
Oh, huh?
Ja, dus dat dus is je echt, krijgt, echt
je bedoelt, jij kan jouw top 5 niet krijgen?
Nee.
Oh, jammer.
Nee, ik heb alleen de playlist met mijn topnummers van het afgelopen jaar.
Oh,
die klopt ook wel, denk ik.
Ja.
Maar ik kan dus niet, zeg maar, wat je in je stories kan delen.
Oh,
al
jammer.
Die dingen kan ik niet krijgen.
Nou, eigenlijk maar beter, want je wordt ermee doodgegooid.
Oh,
al die
ik vind
stories.
Ze leuk.
Vind je het leuk?
Ja, ik vind dat zo.
Nou, ik vind het dus leuk om van onze podcast te zien, maar verder hoef ik niet iedereen's muzieksmaak de hele tijd te zien.
Nee, maar ik vind het van mezelf heel leuk.
Ja,
weet je,
dat
ik heb
is
bijvoorbeeld
leuk, ja.
Al, zolang als dat ze dit doen, heb ik al de Ludovico Einaudi. Dat is altijd mijn artiest.
Die piano.
Ja.
Heb je die video gezien dat hij op zo'n piano aan het spelen is op zo'n blok ijs?
Ja.
Ja, zeker. Dat is toch zo touching. Ja. Oké, nou, totaal off topic.
Maakt niet uit. Die man die speelde, ik ben getrouwd op zijn muziek.
Oh, wauw, echt? Ja. Oh, wat een leuk feitje eigenlijk over jou. En hoe gaat het trouwens verder met je?
Oh, wel goed hoor.
Ja.
Beetje druk, beetje chaotisch, ja. Einde van het jaar.
Ja.
Binnen de praktijk gaan we, binnen de gehele GGZ, dat is wel handig trouwens voor alle luisteraars die in de GGZ zitten. Dus behandeling krijgen in de GGZ, de hele GGZ gaat op z'n kop.
Ja.
En dat betekent dat er een heel nieuw systeem komt, noemen we zorgprestatiemodel. Maar dat gaat heel veel werk kosten.
Ja, dat lijkt me ook.
En uiteindelijk gaat het ons wat opleveren, dat het makkelijker wordt. Maar goed, dat is even heel veel.
Mm-hmm.
En we krijgen een nieuwe kantoor, want wij zitten natuurlijk nu met studio thuis.
Ja, voor de
hier.
Mensen die kijken op YouTube, je ziet het. Dit is echt gewoon basically in de huiskamer van Nienke.
Ja, en dat is natuurlijk super fijn. Het is super fijn geweest, ook zeker in coronatijd, dat we hier lekker veel konden werken.
Mm-hmm.
Maar we groeien nu een beetje de studio uit. Dus we gaan per 1 januari beginnen we met opnames in de andere studio.
Ja, want voor de mensen die het nu niet weten, Nienke heeft nog heel veel andere podcasts en ook die worden ook geproduceerd door haar man. En nou ja, dus daar wat iemand klopte.
Ja,
ik hoop
Sinterklaas.
Dat je dat hoort.
Sinterklaas.
We zitten helemaal in de Sinterklaas sfeer. Maar
met de kerst achter ons.
Ja, lekker met onze kersttak. Nou goed, in ieder geval.
Ja.
Wat ik eigenlijk nog wilde zeggen is voor mensen die voor het eerst luisteren of überhaupt gewoon luisteren en het heel erg leuk vinden, kan je abonneren en liken deze aflevering.
Deze podcast.
Ik merk echt dat we totaal chaotisch beginnen. Want
ja, maar we zijn
gewoon allebei heel erg enthousiast.
En we zijn ook al een uur, zeg maar, voordat we überhaupt aan deze opname zijn begonnen. Zijn we al een uur in gesprek geweest.
Ja, precies. Zijn we al aan het kletsen. Maar laat ik het onderwerp eens even aankondigen. Wat een rommeltje is dit ineens. We gaan het deze
alsof
aflevering...
Alsof het altijd zo gestructureerd is.
Nee, is ook zo. Ik vind het altijd wel leuk als het lekker rommelig is. Maar deze aflevering gaan we dus hebben over seks en jaloezie.
Mm-hmm.
Daar komen we straks nog even op terug. We zitten weer lekker met z'n tweeën trouwens.
Ja, dat lijkt me wel handig dat we erop terugkomen als dat het thema van de
ja, maar ik heb nog een paar
is.
Dingen die ik wil aanstippen. Die ik hier heb om nog enigszins structuur te bewaren. Dat abonneren en liken, een review achterlaten op Apple Podcasts. Laten we dat niet vergeten, want we hebben het wel over Spotify. Ik denk wel dat de meeste mensen dus via Spotify luisteren. Mm-hmm. Maar ik wil de luisteraar vooral gewoon bedanken voor het luisteren eigenlijk het afgelopen jaar. Ook al hebben we nog een paar afleveringen die komend jaar online komen. Maar dan is het daarna wel het einde van het seizoen. We gaan zeg maar richting het einde van het seizoen.
Überhaupt het einde van het jaar.
Het einde van het jaar, het einde van het seizoen. Het seizoen gaat nog wel iets langer door. Tot in januari, geloof mm-hmm. ik. En daarna hebben we seizoen 2 zeg maar afgerond. En daarna hebben we wilde plannen voor seizoen 3. Dus mm-hmm. dat is alvast een tipje van de sluier. Maar daar gaan we het later nog wel even over hebben. Wat we daar allemaal in gaan doen. Allereerst, jij zei het net al even over de GGZ.
Sorry.
Wat is er nou zo grappig?
Nou, ik zie jou gewoon soort van jouw hele lijstje afwerken. Mm. Of er nog dingen zijn die we gemist hebben.
Ja. Dat helpt me wel een beetje.
Een beetje structuur.
Ja, precies.
Oké, goed. Maar over de GGZ.
Ja, want weet je, vanaf het begin dat wij samen deze podcast maken, mm-hmm. Krijg ik eigenlijk al de vraag van volgers van, hey Linda, kan jij nou eens aan Nienke vragen hoe je nou eigenlijk seksuoloog wordt of relatietherapeut? Wat voor traject of wat voor proces ga je dan door? Ik ben zelf ook wel benieuwd. Want ik denk, is dat het gewoon heel lang duurt. Dat je heel lang moet studeren.
Ja. Nou ja, en dat is wel, dat vind ik altijd wel aan de ene kant ook wel jammer. Want ik krijg die vraag denk ik ook wel wekelijks. En dan van hele enthousiaste mensen die zeggen, oh, ik wil zo graag en ik doe nu dit en ik wil zo graag dat. En ik wil dan graag die seksuologie in die relaties in, want ik vind het zo interessant. Maar de meesten komen toch een beetje van de koude kermis terug op het moment dat ze horen wat ze daarvoor moeten doen. Mm-hmm. Ik heb zeg maar zo'n 10 jaar aan opleidingen gevolgd.
Wow.
Ja, en als je het hebt over die seksuologie. Seksuoloog zijn is in principe geen beschermde titel. Mm-hmm. Dus iedereen die iets doet met seks, kan zichzelf seksuoloog noemen.
Echt?
Ja, en dat is natuurlijk best wel een beetje spannend. Want er zijn dus heel veel mensen die zichzelf seksuoloog noemen, maar helemaal geen opleidingen hebben gehad.
Nee, ik hoor zelfs ook wel eens, mensen denken ook wel eens dat ik seksuoloog ben.
Ja, en dat is natuurlijk best een soort, en in principe nou ja, heb je dus de vrijheid om die titel te dragen.
Ja, maar doe het niet hoor.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet helemaal hoe het werkt. En dan is er vanuit de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, dus de NVVS, dat is de beroepsvereniging. En vanuit daar worden opleidingen georganiseerd met leertherapieën, supervisies, intervisies. Alleen wil jij aan die opleidingen gaan deelnemen, dan...
Even heel praktisch, wat heb jij gestudeerd?
Ik heb eerst bachelor psychologie gedaan, toen klinische gezondheidspsychologie. Toen heb ik systeemtherapie gedaan. Systeemtherapie, dat is de opleiding die jou leert om met meer dan één individu therapie te voeren.
Oh, wow. Meer dan één individu, als in een groepstherapie.
Of een groep, of een systeem, een stijl. In ieder geval dat je te maken hebt met meer dan één persoon.
Ja, ja, ja.
Vervolgens de seksuologieopleiding.
Ja.
Maar daarnaast heb ik altijd dingen gedaan, werk gedaan, allerlei congressen gevolgd, zonder dat het altijd hoefde over seksuologie.
Het moet bijna een soort, het moet echt onderdeel worden van je leven, denk ik.
Ja,
wel.
En wat je heel veel ziet is dat je kan dus ook alleen die seksuologieopleiding gaan doen als jij je BIG-registratie hebt. En dat is best een ding wat ingewikkeld is. Maar daarvoor, om die te krijgen, moet je eerst een opleiding doen van 2 tot 4 jaar. Of je moet al arts zijn.
Mm.
Dat is even heel zwart-wit.
Ja.
Maar je kan dus niet, het is niet zo dat je dus als je 16, 17 bent en je denkt, ik wil seksuoloog worden, ik ga even een opleiding van 2, 3 jaar doen.
Nee.
En dan ben je er. Ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen die hierin iets wil doen, dat je daar dus echt heel veel tijd en aandacht aan gaat besteden. Zoveel mogelijk als dat je kan. En dat je je eigen weg daarin gaat vinden.
Ja.
Want er, weet je, want er zijn heel veel, bijvoorbeeld artsen, bijvoorbeeld gynaecologen, die of oncologen. En die hebben dus als hoofdberoep dat ze oncoloog zijn of dat ze gynaecoloog zijn.
Mm-hmm.
En daarnaast zijn ze seksuoloog.
Ja.
Maar die zijn dus niet dag en nacht bezig met die seksuologie.
Nee.
Het is iets wat ze erbij
hebben al
doen.
Een medische achtergrond, dus is het dan voor hun ook makkelijker om überhaupt seksuologie daar nog bij te doen?
Nou ja, de opleiding wordt er niet minder makkelijk op. Maar zij hebben in ieder geval, doordat ze die BIG-registratie hebben, doordat ze arts zijn, dat ze in ieder geval toegelaten worden op de opleiding.
Ja, precies. Dat is dan al belangrijk.
Ja.
Want hoe ik het zelf bijvoorbeeld heb, dat kan natuurlijk ook. Want ik ben wel heel van, mijn vader zegt ook altijd voor de grap, oh Linda, wil je niet dan seksuoloog worden? Maar volgens mij heeft hij ook geen idee hoeveel jaren ik dan nog zou moeten gaan studeren. Want ik heb een bachelor, maar totaal niet in die richting. Dus, maar ik heb het dan gewoon gedaan door heel veel zelfstudie. Heel veel gesprekken met seksuologen ook. Gewoon doordat ik die ontmoet in mijn werkveld. Heel veel kennis opgedaan over sextoys. Maar vooral veel boeken gelezen eigenlijk.
Ja, terwijl als je zegt heel veel kennis opgedaan over sextoys. De gemiddelde seksuoloog heeft geen idee wat er aan speeltjes is, hoor.
Nee,
echt
precies.
Niet.
Dus er zijn zoveel verschillende aspecten, denk ik, van seksualiteit. En ik denk dat ik er zelf echt ook heel veel over weet. En misschien soms wel eens een gemiddelde seksuoloog ook nog wel eens wat kan bijbrengen. Maar dat komt meer, denk ik, doordat ik ook heel erg in een soort trendgolf zit van... Ja, ik weet niet. Ik zie seksualiteit soms ook nog wel eens een beetje als een soort trend van wat er gewoon nu gaande is rondom dat. En daar ben ik wel redelijk van op de hoogte. En misschien een gemiddelde seksuoloog niet. I don't know.
Ja, maar als je bijvoorbeeld hebt bijvoorbeeld over polygamie of over relaties.
Dingen.
Er zijn heel veel seksuologen die daar helemaal niet mee in aanraking komen. En daarbij is het ook onwijs belangrijk om te weten dat niet elke relatietherapeut is seksuoloog. Sterker nog, vraag me niet hoe. Maar er zijn heel veel relatietherapeuten die hebben nog nooit over seks gesproken.
Nee, wat gek. Ja.
En die hebben echt niet, zeg maar, de theoretische kennis en kunde om daar dan daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. En tegelijkertijd zijn er heel veel seksuologen die geen idee hebben wat ze met de dynamiek van een relatie aan moeten. Want als jij dus seksuoloog bent, maar je bent oncoloog. Dus oncoloog,
dat is heel anders.
Als jij dus eigenlijk kankerpatiënten behandelt. En je hebt dan ook dat stukje seksuologie erbij, omdat dat iets is wat daarin ook heel belangrijk is. Dan heb je nog niet de vaardigheden om met de hele complexiteit van zo'n relatie om te gaan.
Nee, dus eigenlijk heel ideaal dat jij het allebei bent.
Nou ja, ik ben heel bewust allebei geworden. Omdat ik het zo bizar vond dat dat dus niet als vanzelfsprekend is dat dat samenkomt.
Inderdaad. Wat cool zeg. Nou, ik wou dat toch even weten, want dan hebben we met z'n allen ook gewoon even wat meer achtergrond over jou en ook een beetje over mij. Hoe ik aan al mijn kennis kom eigenlijk. En ik krijg dus, ik krijg soms ook wel eens de vraag, Linda, ik wil ook seksualiteit meer bespreekbaar maken in mijn omgeving of ook online. Hoe pak ik dat aan? Ja, ik denk dat het wel echt begint met boeken lezen en zelfstudie en onze podcast luisteren.
Nou ja, en zelfstudie is daarom heel belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld mijn collega, gisteren had ik het erover. Het ging over een cliënte van mij en die heeft heel veel moeite mee dat een van haar fantasieën, waar zij eigenlijk heel erg veel opwinding bij ervaart, dat verkrachtingsfantasieën zijn.
Oh,
en die heeft
daar
heel veel moeite mee. Dus mijn collega, die is psychotherapeut. Dus die is echt ook echt wel doorgestudeerd. Mm-hmm. Die is geregistreerd seksuoloog. En die vroeg dus aan mij even, goh, maar wat vertel jij haar dan? Wat geef je dan zo'n cliënt mee? Dus dat gaf ik dus aan. Alleen die informatie, ik ben natuurlijk nu ook bezig met boek over schaamte. Nou, een van de dingen die daar ook in voorkomt is schaamte over fantasieën. Dus ik ben me daar best wel wat aan het verdiepen en over aan het lezen. En een van de dingen die ik haar dan vertel, is dat seksuele opwinding heel vaak ontstaat in een moment van conflict. Dus dat jij ergens heel veel opwinding bij ervaart, in een moment bij fantasie, een beeld, daar waar je daar in het normale leven, tussen aanhalingstekens, afkeer van kan hebben of walging bij kan ervaren. En dat als je teruggaat naar momenten, of naar de toekomst toe, momenten waar je echt enorm veel opwinding bij kan ervaren, dat dus heel vaak momenten zijn waar je dus in conflict bent bij wat je hebt geleerd van dit is waar ik opgewonden van raakt, of dit is waar je opgewonden van zou kunnen raken. Mm-hmm. En datgene waar jij dus echt opgewonden van raakt.
Ja.
En vervolgens zit mijn collega die zegt, en die werkt al 15 jaar in het veld.
Mm-hmm.
Oh, dat heb ik nog nooit
zo
gehoord.
Ja, want dit doet me gelijk denken aan dat ook dat walging en opwinding gewoon enorm.
Ja,
dat is een hele dunne lijn.
Ja,
dus het ligt heel dicht bij elkaar.
Ligt heel dicht bij elkaar.
Het kan heel dicht bij elkaar.
En dezelfde hersengebieden die worden getriggerd. En opwinding neemt walging ook weg. Dus dat ligt heel erg met elkaar verbonden.
Oh,
wat zij daarin dus heeft geleerd, is wat er dus het stukje wat er in de boek staat.
Mm-hmm.
Het theoretische stukje.
Ja.
Dus daarin is ook gewoon, er is zo'n groot belang in jezelf dingen gaan onderwijzen.
Ja, vooral vanuit
en
eigen interesse.
En nieuwsgierig zijn.
Ja, precies.
En niet te veel vasthouden aan één standpunt.
Nee, zeker, dat denk ik ook. Maar voordat we te veel off-topic raken, in deze aflevering gaan we het hebben over jaloezie.
Dit was dat moment dat je er nog even terug op zou komen.
Op die jaloezie. Want ik dacht, we bespreken dit nog eventjes.
Ja.
Maar wel even bij jouw werkveld blijvende, want ik ben eigenlijk benieuwd of jij te maken krijgt met mensen in je praktijk. Of dus dat er dan koppel bij jou komt. Ik weet niet zo goed hoe ik dat dan voor me moet zien. En dat zij dan eigenlijk kampen met extreme jaloezie of zo? Of wat heb je daar een voorbeeld van uit je praktijk dat je iets met seks en jaloezie?
Mm-hmm. Nou ja, weet je wat lastig is? Dat heel vaak met jaloezie dat niet eens iets is wat direct naar de oppervlakte komt. Dat is zelden een reden om aan te melden van ja. We hebben heel erg last van jaloezie. Mm-hmm. Het komt is veel meer dat vervolgens naar voren komt. Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is om direct een onderscheid te maken tussen jaloezie en een gezonde jaloezie, wat gewoon een uiting van gevoel is. Mm-hmm. En de extreme jaloezie.
Ah, ja.
En de extreme jaloezie is zelden constructief. Het leidt zelden tot een vorm van verbinding. Mm-hmm. Terwijl gewone vormen van jaloezie, ja, dat zijn eigenlijk een soort van waarschuwingstekens. Van hey, er is iets wat ik mis. Mm-hmm. Wat mijn partner wel met een ander deelt.
Ja, oké. Okay. Dat komt zo bij de stellingen ook nog wel een beetje naar voren. Maar dat is wel heel interessant. Want ik moet gelijk denken aan Temptation Island. Waarbij je dan ook wel eens ziet dat dan zo'n koppel zichzelf voorstelt. En dat dan, nou eerlijk gezegd, meestal de vrouw in de relatie. Ik wil daar ook niet te veel in generaliseren. Maar is de vrouw soms heel jaloers en controleert zijn telefoon. En nou ja, dat klinkt voor mij al als heel extreem eigenlijk.
Ja, de mate van hoe extreem het is wel verschillend per stel, per persoon. Want ja. Je moet je ook afvragen, ja, is er een aanleiding voor geweest?
Precies.
Weet je, als jouw partner heel veel vreemd is gegaan en eigenlijk jou continu reden geeft om te wantrouwen. Mm-hmm. Hebben we het dan over extreme jaloezie of hebben we het dan eigenlijk over
dan
hele...
Een soort van redelijk.
Is het dan eigenlijk hele realistische wantrouwen? Uh-huh. Gaat het dan wel over jaloezie of gaat het over wantrouwen?
Ja, oh ja,
en
wantrouwen
is dat dan
is ook
realistisch
anders.
Of ja. Is dat inderdaad niet realistisch? Mm-hmm. Maar heb jij... bijvoorbeeld heb jij gewoon een partner die hartstikke loyaal is en die eerlijk is en die open communiceert en die niet met andere mensen flirt of op stap gaat, dan waarbij het voor sommige stellen heel gewoon oké is, hè, om dat te doen, eventjes dat daar gelaten. Maar als je dus een partner hebt die volledig beschikbaar is, volledig transparant is voor jou, en dan alsnog heb jij voel jij continu reden om alles te doen, alles te wantrouwen wat je partner doet. Om continu, als er een vorm van contact is met een ander, om daar extreem jaloers op te zijn. Ja, dan gaan we wel een beetje naar de extreme jaloezie wat meer naar psychische instabiliteit leidt, zeg maar.
Ik heb daar dus wat stellingen over. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk ook nog een beetje over onze eigen ervaringen met jaloezie vertellen. Want ik ben 3 jaar samen met Jesse.
Ik zag het voorbij komen.
Ja, sinds gisteren, 2 december. Dus dit wordt ons alweer onze 4e kerst samen. En we wonen ook al 2 jaar samen. Nou, dat zijn allemaal van die leuke mijlpalen, vind ik. Ik vind 3 jaar gewoon best wel... Ja, dan is het gewoon wel erg serieus.
Onze leeftijd.
Na 3 jaar... Ja, ik zat net te denken. Sommige stellen gaan na 3 jaar al trouwen of hebben na 3 jaar kinderen of weet ik veel. Maar dat is echt bij ons nog lang niet aan de orde. Ik zit bij ons meer te denken aan, zeg maar, dat 5 jaar dan meer zo'n jubileum wordt waarbij we dan... Ja, ik weet het ook niet.
Waarbij we een kind nemen.
Nee, ja, ik weet het niet. Maar ik ben inderdaad, na 3 jaar is normaal voor... Nou, normaal. Ik wil niet zeggen wat normaal is, maar ik zie heel veel...
Ik vind
koppels...
best snel, hoor.
Ja, wel?
Ja.
Oh.
Ja.
Oh, grappig. Nou ja, in ieder geval, dat is in ieder geval mijn relatie. En ik heb altijd geroepen dat... sowieso dat ik niet een relatie zou willen. En dat ik, als ik het zou willen, dat ik dan een open relatie zou willen. En dan zou ik niet jaloers zijn, want jaloezie, dat ken ik niet. En natuurlijk kom ik daar wel op terug. En heb ik heus wel eens jaloezie gekend. Maar ik denk ook omdat wij enorm open communiceren in onze relatie. We hebben geen open relatie, maar ik noem het altijd een vrije relatie. Een openhartige relatie. Alles is bespreekbaar. We ontdekken samen dingen en vooral dat alles bespreekbaar is. En dat helpt wel enorm om je niet jaloers te voelen. Daar zou ik ook geen... Maar inderdaad, wat jij net zegt over dat jaloezie en wantrouwen, dat zet me wel weer aan het denken. Want wantrouwen is al helemaal iets wat ik echt niet ken. Gewoon niet. Nee, totaal niet.
Weet je, jaloezie is natuurlijk gewoon een heel gezond gevoel.
En als ik dus ineens mezelf betrap op een beetje jaloers zijn, wat ik heus wel eens heb, als hij bijvoorbeeld gezellig met een vriendin aan het appen is, waarvan ik in mijn hoofd denk, ah joh Linda, daar doe je toch niet moeilijk over. Maar toch voel ik een jaloers gevoel. Dus dat ken ik dan soms wel eens, maar over het algemeen ben ik weinig jaloers. Mensen zijn ook altijd verbaasd. Dan vragen ze wel eens van, vind je het dan niet erg als je je vriend met iemand anders ziet zoenen? Want dat is vaak voor heel veel mensen dus blijkbaar een trigger om jaloers te worden. Maar bij mij werkt dat gewoon totaal tegenovergesteld. En ik heb dus wel eens geleerd dat er zoiets is als het ja-lief gevoel. Ik weet niet of jij dat kent. Nee? Heb ik dat dan ook nooit eerder verteld in de podcast? Nou, het tegenovergestelde van jaloers is ja-lief. En ja-lief is het gevoel dat je kan, het euforische gevoel dat je kan ervaren als je je partner gelukkig ziet met iemand anders. Mm-hmm. Op wat voor manier dan ook. Dus of het een relatie is of gewoon zoenen of gewoon gezellig met iemand een theetje drinken, weet ik veel. Dus dat is het ja-lief gevoel. En ik denk dat ik dat wel heel erg ken. Dat is wat vooral polyamoreuze koppels natuurlijk heel erg voelen, denk ik. Dat als ze hun partner dus nog met een andere partner gelukkig samen zien. Dus ik denk dat ik dat gevoel herken ik wel heel erg. En dat vind ik echt enorm interessant om te onderzoeken. Maar dat betekent niet dat jaloezie, dat ik dat nooit heb. Mm-hmm. Maar als ik het heb, dan praten we erover. En ik denk dat dat wel enorm veel helpt.
Ja, maar weet je, er ligt zo'n negatieve connotatie op jaloezie. Terwijl simpelweg, weet je, als ik thuis aan het werk ben, om maar iets te noemen. En mijn man die is gezellig drankjes aan het drinken in de stad. Dan kan ik daar een gevoel van jaloezie bij hebben.
Ja.
Niet omdat ik het hem niet gun.
Of dat je hem wantrouwt.
Of dat ik hem wantrouw, dat al zeker niet.
Nee.
Maar gewoon omdat ik knijterhard zit te werken op een vrijdagavond.
Ja.
En ik weet dat hij lekker drankjes aan het drinken is. En ik alleen maar denk, had me heerlijk geleken.
Maar is het dan
niet
meer een soort FOMO? Ja, maar ook weer, dat kan ook jaloezie.
Nee, FOMO heb ik echt 0,0 last van.
Inderdaad, jaloezie is het dan
ik kan
meer,
echt, ja. Ik ben niet heel gevoelig voor FOMO.
Oh, goed zo.
Tot vervelend toe.
Ja, ik heb dat ook wel soms hoor.
Ik haak heel snel af.
Oh, ja.
Ja, nee, en, nee, maar gewoon echt het, weet je, jaloezie, dat kan dus in mijn beleving gaat het ook heel erg over van gewoon iets willen, iets missen op dat moment, wat je graag met je partner willen delen en jouw partner wel met een ander deelt. Weet je, als jij als je merkt dat jij en je partner eventjes niet helemaal lekker op één lijn liggen. Je hebt geen knallende ruzie, maar je staat ook niet echt helemaal lekker in contact.
Ja.
En jij merkt dat je partner op een gegeven moment echt keihard aan het lachen is met iemand anders.
Ja.
Dan kan je daar dus jaloers op zijn. Even een gevoel van jaloezie hebben. Puur omdat je denkt, zo, daar verlang ik naar om gewoon weer ouderwets keihard te lachen met
samen,
z'n tweeën.
Ja.
En dat gaat niet om wantrouwen. Dat gaat niet om, ik gun het jou niet dat jij met de ander lacht. Dat gaat erom, oh, wat verlang ik naar haar. Mm-hmm. Wat zou ik dat graag met jou willen?
Ja, ik moet denken inderdaad aan Jesse. Die kan wel eens een beetje chagrijnig worden als we op een feestje zijn. En als ik dan gewoon op een hele normale manier per ongeluk meer aandacht besteed aan andere mensen dan aan hem. En dan hebben we inderdaad misschien een beetje spanning of iets. Of dan voelt hij dat er iets niet helemaal lekker zit. En dan vind ik ook wel eens dat hij daar jaloers op reageert. En dan denk ik, jezus, doe niet zo jaloers. Ik heb nu gewoon even leuk met anderen. En
hij voelt,
het
lijkt me heerlijk om nu even gewoon lekker met jou in contact te zijn.
En dan is dus je jaloers voelen is één ding. Maar het daarna er samen over hebben en het dus niet opkroppen en tot een andere emotie tot uiting laten komen. Want ik denk dat bij heel veel mensen zullen dat herkennen, dat jaloezie een soort van opkropt en uit tot een soort verdriet of woede.
Frustratie, irritatie, spanning.
En dan heb je ineens eigenlijk ruzie. Terwijl jaloezie is eigenlijk, denk ik, vind het ook een heel kwetsbaar gevoel. En als ik dat met hem kan delen, dan soms moet ik daar ook wel eens om huilen. Of dan schrik ik gewoon van dat gevoel. Maar ik erken het wel als jaloezie. En ik denk dat dat echt enorm kan helpen om zulke situaties dan te voorkomen.
Ja.
En elkaar in het vervolg meer, inderdaad, het heeft niet zoveel met gunnen te maken, maar uiteindelijk wel in elkaar.
Het gaat heel erg over je eigen verlangen.
Ja.
En dat is hem. En jaloezie zien we altijd van, dit wordt ons aangedaan door de ander.
Ja.
Maar als je hem dus herformuleert, wordt hij heel anders.
Ja.
En als je het dan hebt over onze eigen ervaringen. Nou ja, op deze manier kan ik dus prima af en toe momenten hebben dat ik denk, oh ja.
Ja.
Dat had ik ook nu wel graag gewild. Ik heb met Ramon een podcast hierover opgenomen.
Ja.
Omdat hij namelijk binnen seks, relaties en liefde is. Omdat hij altijd vanaf het begin heel hard heeft geroepen, ik ken geen jaloezie.
Nee,
ik vind dat zo nutteloze emoties. Ik ken het niet.
Ja.
En het mooie is dat we dus, ik vind dat namelijk heel interessant. Zeker als iemand dat dan zo stellig zegt. Mm. En zeker voor iemand die echt mega veel voelt, dacht ik. Ja. Dit is interessant.
Ja.
En sinds dat we dat gesprek dus hebben gehad en dingen anders hebben geformuleerd, is hij er dus ook wel achter dat hij soms wel dingen voelt, maar dat nooit heeft gelabeld als jaloezie.
Ja.
Dus dan wel een oncomfortabel gevoel ervaren, maar nooit bedacht hebben, oh, dat is dus...
Of misschien altijd hebben gedacht, ja, maar dat is iets negatiefs, dat mag ik niet voelen. Dat kan
nou,
ook onbewust,
hij mag ook wel negatieve gevoelens hebben, hoor,
oh,
van zichzelf.
Ja, ja.
Dus
okay,
ik denk
dan
niet dat
goed,
dat...
Ja.
Maar dat kan ook absoluut zijn.
Ja, interessant zeg. Ja. En nou, laten we maar doorgaan naar de stelling, want dan komen we hier vanzelf ook nog wel meer op. En ik denk dat we het al een beetje hebben benoemd, maar het is hartstikke gezond om af en toe jaloers te zijn in een relatie. Nou, dat hebben we natuurlijk net eigenlijk al wel een beetje gezegd.
Maar het is ook niet zo dat je relatie niet gezond is als je nooit jaloezie ervaart.
Ja, want ik kan hem inderdaad ook omdraaien. Als je jaloers bent, zit er iets niet goed.
Nee, maar dat is dus absoluut niet zo.
Nee, ik denk dat we dat inderdaad, dat wilde ik eigenlijk als een soort boodschap meegeven in deze aflevering. Want ik heb echt een super gezonde relatie. En juist misschien wel door jaloezie maakt dat het extra gezond. Tuurlijk is het moeilijk om te zeggen wat is een gezonde relatie en wat niet. Wat is eigenlijk een gezonde relatie?
Ja,
wat niet
is. Dat te ingewikkeld om nu even
misschien
in twee
we daar
woorden
ook
te zeggen.
Een aflevering over maken over gezonde relaties. Of
in ieder geval eentje waar
relaties.
Gelijkwaardigheid is.
Ik schrijf dit gelijk op. We gaan het hebben over toxic relations. Dat is echt een mooie om.
Nee, maar ik denk dat als er dus sprake is van jaloezie, dat het gewoon belangrijk is om te kijken van, hey, maar wat doe je dus met die jaloezie? En voel je dan dat je gekwetst wordt? Voel je dan dat je afgewezen wordt? Voel je dan enorme teleurstelling? Of kan je het als voelen als, hey, dit is dus een stukje gemis wat ik voel. Ik voel nu dat verlangen, ik voel de behoefte aan. En dat je hem dus als warning sign kan zien.
Ja.
En daarnaar kan gaan handelen.
En dan vervolgens je partner niks verwijt.
Nee, absoluut.
Want dat is het belangrijkste. En dat is met alle emoties en gevoelens. Iemand anders is niet verantwoordelijk voor jouw gevoel. Jij, nou, kiezen wil ik niet zeggen, maar het is jouw eigen...
En je voedt je eigen gevoel.
Ja.
En dan heb je een soort van...
Je kiest er wel zelf voor om hoe je met een bepaalde situatie omgaat gewoon.
En zeker als jaloezie iets is, wat jij dus ook interpreteert als zijnde, ja, mijn partner die besteedt meer aandacht dan anderen. Wat het gevaar daarbij is dat er een soort van self-fulfilling prophecy ontstaat. Of de confirmation bias. Dat zijn twee psychologische termen. Maar bij de self-fulfilling prophecy, dan heb je een bepaalde verwachting, heb je bepaalde ideeën. En vervolgens ga je op een dusdanige manier gedragen
dat uiteindelijk
precies
ook
uitkomt.
Ja.
En bij de confirmation bias zie je alleen maar die dingen die jouw vermoeden bevestigen. Dus als jij denkt, hey, mijn partner besteedt meer aandacht aan anderen, zal jij continu zien bij alles wat hij aan een ander aan aandacht besteedt, zie je wel.
Dat
ik heb wel gelijk.
Erg.
Oh, en dat is heel...
Ik herken dit
en
enorm.
En het stomme is, dat gebeurt op alle niveaus. Want als jij het hebt, als wij het nu gaan hebben over een rode auto, jij vandaag heel veel rode auto's onderweg zien. Dus het werkt op alle...
Ik moet gelijk
niveaus.
Denken, dit heeft niet zoveel met jaloezie te maken, maar wel met verwachtingspatronen. En ik kan soms best wel hoge verwachtingen hebben van Jesse op gebied van, weet ik veel, stomme huishoudelijke dingen. Of gewoon hoe hij zijn dag invult. Of hoe vaak hij gaat sporten. En dan juist omdat ik bepaalde verwachting daarvan heb, van zijn gedrag eigenlijk. Gebeurt er uiteindelijk waar ik dus altijd al bang voor was, zeg maar. Dus... Nou ja, ik vind het lastig
dat het niet gebeurt.
Dat het dus eigenlijk niet gebeurt. Ja.
En dat je dan ook nog kan denken, zie je wel.
Ja, dan denk ik,
zie je wel. Zei
je
toch?
En dan voel ik me zo'n verschrikkelijke girlfriend.
Ja.
Nou, dat vind ik heel
dat
erg.
Ben je dan op die momenten soms ook.
Inderdaad. En dan ben ik me dus wel heel bewust dat dat komt door mijn eigen verwachtingspatroon.
Ja.
Dat is wel een grote stap, vind ik, die ik heb gezet. Maar alsnog zorgt het soms voor onhandige situaties. Maar op gebied van jaloezie, wat ik bij mezelf heel erg merk, als je dat al bij jezelf kan erkennen, dat het jaloezie is.
En dat het er mag zijn,
want ik moet gelijk ook al terugdenken aan... Als tiener, vriendschappen. Ik had altijd twee beste vriendinnen. We waren altijd met z'n drieën. Nou ja, dan krijg je altijd gezeik. Want dan valt er altijd wel één keer iemand buiten de boot. En dan voelde ik me inderdaad wel eens jaloers. Van, oh, waarom spreken zij zo vaak met elkaar af? Ja, toen had ik het al. Maar toen kon ik het nog niet benoemen als, oh, ik ben nu jaloers.
Je voelt je buitengesloten.
Ja,
dan.
Buitengesloten inderdaad. En er zijn ook momenten dat ik me wel ergens jaloers over voel. En dan weer niet. En nou ja, goed. De volgende stelling.
En het kan ook heel goed zijn dat je het ene moment wel ergens jaloers over bent. En in dezelfde situatie op een ander moment totaal niet. Maar
inderdaad.
Dat heeft ook een beetje met je eigen incasseringsvermogen te maken. Plus, stel, Jij hebt net een week vakantie gehad met je partner. En je bent dus eigenlijk helemaal verzadigd in aandacht, en liefde en erkenning. Dan is het voor heel veel mensen is het veel makkelijker om te zeggen... Goh, lieve schat, ga lekker een avondje uit. Ja, helemaal prima. Terwijl als je elkaar al heel de week niet hebt gezien... Mm-hmm. En dan in het weekend zegt je partner ook nog eens... Goh, ik ga vanavond even op stap. Dan kan je ineens voelen... voelt helemaal niet lekker. Nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. En dan kan je jezelf een naar mens vinden. Kan je jezelf een nare partner vinden. Kan je denken, ik gun het mijn partner niet. Mm-hmm. Maar je kan dus ook even omdraaien. Van, maar kennelijk voel ik dit nu. Ja. Kennelijk voel ik een gemis. Voel ik een behoefte. Dat jij thuis blijft vanavond. Kennelijk heb ik de behoefte om eventjes met je te connecten. Terwijl op andere momenten je dat veel minder hebt. En als je dat dus begrijpt van jezelf en ook kan inzien van... maar er zijn ook momenten waarop ik er totaal geen moeite mee heb... dan kan het dus ook binnen de relatie veel beter besproken worden. Want dan kan je namelijk zeggen van... lieve schat, je weet dat ik er normaal geen enkele moeite mee heb. Maar ik merk dat ik gewoon... ik heb je gewoon even nodig. Mm-hmm. Ik wil gewoon dat je even thuis blijft. Ja. En dat is alweer... krijg je een heel ander gesprek... dan wanneer je zegt, ik verbied jou om te gaan.
Inderdaad, ja. Nou, eigenlijk is de tweede stelling al best wel ook een beetje beantwoord. Maar als je jaloers bent, betekent dat je je partner niet vertrouwt.
Nee, daar heeft het 0,0 mee te maken.
Heeft het er echt niks mee te maken? Nee. Want ik vraag me wel eens af van... Ik hoor dus wel... Ja, niet vertrouwen. Ik heb wel het gevoel dat als je partner niet vertrouwt... dat je dan sneller jaloers bent. Maar inderdaad, ik ben ook wel eens jaloers en dat betekent niet dat ik mijn partner niet vertrouw.
Precies.
Maar andersom denk ik wel dat die klopt.
Ik denk wel, maar dan ligt het er ook aan op welk gebied. Hè? Want dan hebben we het over vertrouwen. En vertrouwen, dat betekent dat je op iemand kan bouwen, op iemand kan steunen, met iemand iets op kan bouwen, samen kan groeien. Dat is wat vertrouwen is. Alleen binnen relaties zien we vertrouwen eigenlijk altijd in de context van ga jij niet vreemd?
Ja, inderdaad.
Ben jij wel eerlijk tegen mij?
Ja.
En dat is waar vertrouwen op gebaseerd wordt voor heel veel mensen. Terwijl het natuurlijk over iets veel breders gaat. Als ik verdrietig ben, kan ik er dan van op aan dat ik tegen jou kan praten? Mm. Als ik je nodig heb, ben je er dan voor me?
En oordeel je niet.
En oordeel je niet. Dingen, weet je, dat is daar dat stukje onvoorwaardelijkheid.
Ja, ja, ja.
Als ik neerzak, vang jij me dan op?
Ja.
En het gaat niet alleen maar over... ga jij vreemd?
Ja, 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 inderdaad.
En binnen die context kan ik me dus heel goed voorstellen dat als jij vertrouwen inderdaad baseert op het stukje vreemd gaan, dat jaloezie ook iets is wat je misschien ook wat anders interpreteert en anders voelt.
Ja,
en minder in contact bent met je eigen gevoel daarin en het meer bij de ander neerlegt.
Ja, dat is. Ik hoor namelijk soms zo verhalen en ik denk toch echt wel vaak van meiden. Die dus jaloers zijn omdat ze hun partner niet vertrouwen. Maar dit is echt eigenlijk heel ingewikkeld iets.
Maar het is ook heel ingewikkeld.
Ik ga nog gelijk even door naar de laatste stelling. Want die gaat nog een beetje ergens anders over. Daar wil ik ook nog even wat tijd aan besteden. Mensen met een open relatie of een polyamoreuze relatie zijn nooit jaloers.
Oh, absoluut zijn ze dat wel.
Ja, hè?
Absoluut.
Terwijl dat was ook mijn aanname aan het begin. Dat ik dacht, als je dus een open relatie hebt, dan ken je dus geen jaloezie. Want, oh mijn god, hoe erg zou het zijn als je dan dus jaloers wordt. Terwijl ik hoor dus wel eens verhalen over mensen die een open relatie hebben. Die dan dus... toch stiekem niet zo blij zijn. Of toch stiekem wel heel erg jaloers zijn. Wel hun partner heel erg gunnen. Maar zo jaloers zijn dat het eigenlijk hunzelf in de weg zit.
Ja, maar heel veel mensen proberen een open relatie te hebben. Terwijl ze dat helemaal niet kunnen en niet zouden moeten doen.
Nee, want ik heb dus een soort nieuwe conclusie gemaakt over iets bedacht over open relaties.
Ik ben benieuwd.
Ja, want kijk, bij open relaties denken mensen gelijk aan je mag neuken met iedereen die je wil. En seks met iedereen. Nou, dat is natuurlijk wel redelijk kort door de bocht. Maar... vooral dat de open seksualiteit in die relatie is aanwezig. Maar heel veel open relaties gaan volgens mij heel erg over die open seks. Maar helemaal niet over het open bespreken. Want sommige mensen zeggen, open relatie, oké, maar ik hoef het niet te weten. We praten er niet over, we hoeven niet van elkaar te weten, bla bla bla. Maar dan denk ik, maar wat is er dan precies open aan? Want je bespreekt niks open.
Je geeft
open.
Elkaar een vrijbrief.
Je geeft elkaar een vrijbrief, inderdaad. Is dat dan wel... Tuurlijk, dat betekent wel wat een open relatie is. En dan moet je zelf maar kiezen of je het wil bespreken of niet. Maar zoals ik een open relatie zie, is dan ook echt dat dat open bespreken echt een must is.
Ja, maar ik denk dat dat heel erg afhangt van wie jij bent als persoon. En
ja,
waar
en ook hoe lang je dat al doet
hebt.
Samen. Want ik kan me ook weer voorstellen, na een aantal jaar bijvoorbeeld, je bent open, nou, dan hoef je eigenlijk niet meer elke zoen te delen. Tuurlijk, dat denk ik ook. Maar het open, constant bespreken eigenlijk van de regels, van, nou ja, niet de regels, maar van hoe
de kaders.
De kaders en hoe je erin staat. Nou, en dat zie ik gewoon heel vaak niet gebeuren bij open relaties.
Maar dat denk ik.
Ik me voorstellen dat je dus jaloers wordt.
Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. Dus ik denk dat ook al heb je 30 jaar een relatie met daarin meer vrijheden. Ja. Daarin ben je het, heb je de verantwoordelijkheid naar je eigen relatie om gedurende die 30 jaar gewoon in contact te blijven samen. Daarin open te blijven naar
dus
elkaar.
Eerlijk ook.
Maar los van heel eerlijk zijn.
Ja,
gewoon het hebben, zijn we hier nog oké mee? Datgene we doen, is dat waar wij ons comfortabel mee voelen? Zijn er periodes waarin we misschien eventjes moeten afsluiten? Het even wat dichter en wat meer
dit
van
hoorde
ons
ik ook
moeten
laat.
Maken.
Een getrouwd stel die dus een paar jaar weer gesloten was tussendoor en daarna weer open.
Precies.
Nou, dat vond ik zo mooi om te
en
horen.
En dat is denk ik de openheid van het mooie binnen zo'n een open relatie
dat alle opties
werkt, is dat daarin openheid van communicatie is. En dat mensen absoluut mogen besluiten voor zichzelf. Ik hoef niet precies allemaal te weten wat mijn partner doet. Maar op het moment dat ik me ergens oncomfortabel bij voel, of mijn partner voelt zich oncomfortabel, dan moet het als vanzelfsprekend zijn dat we dan met elkaar communiceren.
Ja. Maar ik heb het gevoel dat ik op een missie ga waar het woord open relaties gewoon even een nieuwe betekenis moet krijgen.
Ja, en ik denk ook dat er sowieso een beetje te makkelijk mee gestrooid wordt.
Ja, misschien denk je dat? Want daarom ben ik ik ben juist daarom heel voorzichtig om mijn relatie een open relatie te noemen. Omdat ik niet dat helemaal de lading vind dekken en bedenk ik gewoon mijn eigen woord ervoor. En dat is
een
vrije relatie.
Gewoon, of een
maar heel veel mensen zien onze relatie wel als een open relatie.
Ja, maar weet ik niet. Want kijkt naar hoe jullie het doen. Jullie zijn in principe altijd samen. Als er dingen gebeuren.
Dat is ook waar.
En andere mensen die hebben een open relatie. En die zeggen van oké, we mogen individueel op date met een ander.
Maar dat staat bij ons ook niet. Dat is ook niet uitgesloten.
Nee, maar goed, iedereen definieert daarbij zijn eigen kaders. Ja. En in the end gaat het erover dat een relatie niet volledig gesloten is. Alleen vervolgens bedenkt men daar een woord voor.
Ja.
En dat wordt een soort van het tegenovergestelde ervan. Namelijk, het is dus geen gesloten relatie. Mm. Dus is het een open relatie.
Ja.
Maar dat dekt de lading heel vaak helemaal
niet.
Nee,
daarom. Dat hebben wij dus ook. En dan zeg ik maar vrije relatie. Of in ieder geval. Want dus de vraag is gewoon standaard. Oh, hebben jullie dan een open relatie? En dan zeg ik nee. Maar dan moet je weer zoveel gaan uitleggen.
Nou ja, of niet. Of je zegt gewoon, we hebben gewoon een relatie waarin wel wat vrijheden zijn.
We hebben gewoon een relatiepunt.
En we kleuren af en toe een beetje de buiten de lijntjes als dat goed voelt.
Ja, en het is altijd een gesprek.
Ja.
Het blijft altijd een open gesprek en alle opties staan open.
Maar ook dan, jullie zitten nog heel erg zeg maar in een proces van kijken, hoe en waar en wanneer dan in welke vorm. En als je het dan hebt over jaloezie, ik denk dat als jaloezie juist in dat proces een hele gezonde emotie is. Want je gaat in situaties komen waarvan je denkt, mijn partner doet dat wel met die doet wel die moeite voor die gaat wel die situatie in met een ander. Maar dat zou ik ook wel eigenlijk heel graag willen. Daar verlang ik ook wel naar. En daarin is, denk ik, jaloezie ook weer zo'n mooi waarschuwingsteken. Dat je kan zeggen, lieve schat, hartstikke leuk en aardig. Mm-hmm. Maar dit voelt niet helemaal lekker voor mij. Dat je het wel met de ander doet
precies,
en niet met mij.
Ja.
En daarin is zo'n. En daarin moet je dus ook heel goed kunnen communiceren. En moet de basis goed zijn.
Ja.
Omdat het een trial and error is. Het is, je gaat je teen stoten.
Mm-hmm.
En af en toe ga je tyfus hard onderuit.
Ja.
Maar dat moet je vervolgens kunnen incasseren.
Ja, en ook weten dat dus geen dealbreaker is.
Nee.
Want het is ook wel dat je een beetje afspreekt van maar als er dan toch ineens jaloerse gevoelens komen en iemand is het er niet mee eens, betekent dat niet dat het einde is van onze relatie?
Nee, het is veel interessanter om te kijken van maar wat is het dan? Waar is dat verlangen daarnaar? Wat is dat gemis? En als je het hebt over polyamorie, polyamorie, dat is natuurlijk echt het aangaan van relaties met meerdere mensen.
Ja.
En dat zijn over het algemeen zijn dat gelijkwaardige liefdesrelatie. En er is transparantie. En daarin mag je absoluut ook wel jaloers zijn. Als jij ziet dat jouw partner met een andere partner dingen onderneemt, leuke activiteiten doet, terwijl jullie daar niet aan toekomen, omdat jullie de verantwoordelijkheden of van kinderen hebben of een huishouden hebben. Ja, dan mag je daar af en toe best wel eens jaloers over zijn.
Of als je, om het even op seks te betrekken, dus zelf met een bepaalde partner niet zo'n heel wild seksleven hebt, maar dat je ziet dat je partner dat met iemand anders wel heel erg heeft, kan me best wel voorstellen dat dat heel lastig is.
Ja,
en dat is wel het laatste wat ik erover wil zeggen. Of trouwens, ik merk dat we hier, dat dit helemaal een onderwerp is wat ons heel erg goed ligt. Dat dit echt iets is waar we, tenminste, ik word hier altijd heel erg enthousiast van om hierover te praten. En vooral ook om andere meiden of mensen hierover te educaten. En als in dat jaloezie eigenlijk, wat is nou eigenlijk de conclusie? Jaloezie is helemaal niet zo erg gevoel.
Nee, jaloezie is gewoon een gevoel. Net zo goed als dat je verdriet een gevoel is. Of boosheid
en je kan er niks aan doen.
Is.
Het is helemaal niet erg als je het voelt. Maar als je het maar bespreekbaar kan maken, denk ik, binnen je relatie.
Nou ja, en in ieder geval voor jezelf. Dat je het dus een beetje gaat herformuleren. En dat je niet inderdaad denkt, oh, mijn relatie is niet oké. Of er is iets met mij. Maar dat je het dus veel meer gaat kijken van, oké, maar waar verlang ik dan naar? Waarom ben ik dan jaloers?
Ja, waarom ben ik jaloers? Dat is een hele interessante
vraag. Waarom? Wat mis ik dan?
Dus voor de luisteraar die dit voelt, dit is huiswerk voor je. Ga voor jezelf opschrijven waarom je jaloers bent over een bepaald iets en bespreek het
en
daarna.
Ben jij zelf daar? Zijn jouw eigen gedachten, is jouw eigen gevoel daarvoor de verantwoordelijke?
Mm-hmm.
Spreek jij dingen niet uit naar je partner, waardoor jouw partner niet weet dat jij behoefte hebt aan iets?
Ja, soms weten ze het niet.
Of is het jouw partner die misschien ook wel iets in het gedrag kan veranderen?
Ja.
Want als jouw partner 3 avonden in de week, nou ja, nu is natuurlijk alles een beetje moeilijk in de avond, inderdaad. Maar als je merkt dat jouw partner 3 avonden in de week op stap gaat of nog eventjes een koffietje gaat drinken of nog even erop uitgaat met een van zijn vrienden, vriendinnen, collega's, ja, dan kan het gedrag van je partner kan ook wel wat worden aangepast.
Ja, oké, goed. Sorry, ik kap hier af, want we zijn al lekker lang bezig. Hey, over 2 weken zijn we er gewoon weer.
Ja, doe
heel, erg, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei!
Met de code relatievragen in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.